Adem in, adem uit. Een podcast over 's werelds grootste wonder, de geboorte. Met aan tafel stewardess en podcastmaker Rolien, mijn romantisch en zakelijk partner René en met mij, Aline, verloskundige en founder van Mam & Co. Aan de hand van bijzondere gasten vertellen we verhalen van bevruchting tot en met bevalling. En alles komt langs. De ontmoeting, kinderwens, seks, zwangerschapskwaaltjes en de grote dag. We waren enkele jaren even weg om andere dingen te doen en nu zijn we terug. Met vandaag Milou Terpijn, een echte ondernemer met een eigen zwangerschapsyoga-cursus. Milou is een nuchtere chick en met die combinatie heeft ze misschien wel echt iets te pakken. Vandaag vertellen we haar succesverhalen, want zo mogen we het best wel noemen. Haar twee geboorteverhalen gingen simpelweg heel lekker. En vandaag vertelt ze hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen.
Onze gast heeft twee geboortes meegemaakt. En we gaan het primair hebben over de tweede. Ook omdat die het verst in het geheugen zit. Misschien is dat een issue van haar. Weet ik niet. Gaan we horen. Nee, geintje. Maar nee, dat is wat we vandaag gaan doen. Dus je zult af en toe even heen en weer springen. Of dat we een vergelijking maken, denk ik.
Ja. En, maar het is heel duidelijk. We gaan het over de tweede hebben. En jij zal af en toe terugpakken naar de eerste misschien. Ja. In het verhaal. Ja, leuk. Nou, dan beginnen we altijd met de vraag. Hoe heb jij je partner ontmoet?
Hoe heb ik mijn partner ontmoet? Nou, ik heb hem eigenlijk via onze gedeelde beste vriend ontmoet. Zo is het begonnen. En toen gingen wij alle drie bij hetzelfde bedrijf werken. En bij dat bedrijf ging je dan elk jaar ging je op kamp.
Wacht, wat voor werk was dit?
Bij een bank. Mag dat gewoon allemaal roepen?
Ja, je mag alles
roepen.
Nou,
bij ING, we waren allemaal trainees.
Ja.
En dan moesten we met alle trainees internationaal die dat jaar waren begonnen, kwamen we dan samen. En dan denk je, vast in een tof, exotisch land. Nee, in Nederland. In Noordwijk werden we dan in zo'n heel groot hotel werden we gestopt. En dan werden we helemaal bijgespijkerd over allemaal finance dingen. Maar werd er vooral heel hard gedronken. Want het was, de bar was gewoon open, vrij, afgekocht. Dat hebben ze op een gegeven moment wel veranderd na 3 jaar, geloof ik. Maar ja, daar heb ik hem eigenlijk voor het eerst echt gezien. Maar daarvoor had ik dus al heel veel verhalen over hem gehoord.
Oh, hoezo?
Nou ja, omdat we dus gemeenschappelijke beste vriend
En die was
hadden.
Ook verliefd op hem of zo?
Nee, ja, maar ja, je hebt toch altijd over je beste vrienden met elkaar, toch? Want als je iets hebt gedaan, en dan is dat toch heel vaak met je beste vrienden. Dus dan wist ik wel van, oh, dat heeft hij met hem gedaan. Alleen die jongen is dus overleden op een gegeven moment.
Jeetje.
Ja, dus wij waren heel lang met z'n allen vrienden. En ook wel close. Maar die jongen kreeg leukemie. En toen eigenlijk, toen hij zo ziek werd en echt op zijn sterfbed, toen heb ik pas wat met mijn vriend gekregen.
Want dat bracht jullie ook wel echt dichterbij door die gebeurtenis.
Ja. Ja, ik had toen zo'n beetje wild leven, was veel aan DJ'en, partyen. En toen merkte ik eigenlijk rondom dat verdriet dat ik het allerliefste bij mijn vriend wilde zijn op dat moment. Dus als ik bij hem was, dan was gewoon alles oké. Ja, het was natuurlijk niet oké, maar het was okéer. Dus we gingen altijd al bij die kampen, logeerden we altijd allemaal bij elkaar en... Nou, er was dus nooit toen wat gebeurd tussen ons, hoor. Dus dat klinkt natuurlijk logeer bij elkaar.
Ja,
maar
ja.
Toen lagen we echt gewoon naast elkaar, gewoon uit gezelligheid. En dus dat was altijd best wel normaal voor ons om te doen. Alleen toen merkte ik toch, ja, hij heeft dus ook een bril. Hij heeft dus aan één oog -8. Ik was me op een gegeven moment aan het uitkleden om naar bed te gaan. En toen ging ik toch een beetje zo awkward doen. Weet je, omdat ik dacht, oh, ik moet mijn vetjes niet zien. En ik moet een beetje... Toen dacht ik, wat gebeurt er nou? Dus toen merkte ik dat ik hem opeens toch anders ging zien.
Ja. Ja. En wanneer kwam die eerste kus dan?
Op een gegeven moment lagen we dus wel vaker in bed. Gewoon naast elkaar, gewoon gezellig. Dat we allebei gewoon niet naar huis wilden. Dat we heel verdrietig waren. En daarvoor gewoon voor de gezelligheid. Dus ik lag daar wel vaker. En toen op een gegeven moment heb ik tegen hem gezegd... Wat zou jij doen als ik jou nu zou zoenen?
Wie zei dit? Jij of hij?
Ik zei dat.
Jij, oké, ja.
Terwijl ik was eigenlijk nooit zo'n held hoor in de liefde. Dus ik ben ook heel trots dat ik het hierin zo heb doorgezet... Want zijn reactie was gewoon stilte en omdraaien.
Hè?
Ja.
Van jou weg? Zo?
Ja, zo van mij weg. Dus hij wist echt in het begin helemaal niet wat hij hiermee moest. Hij dacht denk ik ook wel een beetje dat het een bevlieging was. Dus hij ging er eerst echt totaal niet op in en dacht echt nee, dit gaan we niet doen.
Ja, misschien ook wel omdat je dan een vriendschap mogelijk kan...
kapot maken, ja. Dus uiteindelijk is het dus heel lam een keer gebeurd. Toen we eigenlijk ons verdriet aan het wegdrinken waren met een hele groep vrienden. Waar dus ook iedereen bij was en iedereen in een grote shock dat wij opeens aan het zoenen waren. Ja.
En was het toen wel meteen verkering ook?
Ja, het was toen wel vrij snel... Ja, dat ik dacht van, jij bent gewoon de persoon waarbij ik me op mijn slechtst het best voel. En dat wil ik eigenlijk gewoon, merkte ik. Ik hoef niet iemand die met mij gaat feesten of bij de highs met me mee aan het high five is. Ik wil juist iemand die op mijn meeste low, mijn diepste low, er staat en dat mijn low iets minder low voelt.
Ja, mooi bespreken. Ja. Wat mooi beschreven dit, ja.
Mooi bespreekt.
Mooi bespreekt dit. Wauw. Nee, ja, dat is dat, daar denk je eigenlijk nooit over na. Want je denkt inderdaad, ik wil graag die partner die high-fived met me door het leven.
Ja.
Maar misschien is dit wel een mooie basis juist.
Ja. Ja, ik ben ook wel iemand, echt wel een beetje een zondagskind, met wie het eigenlijk altijd heel goed gaat. Dus ik had me dat misschien ook nooit zo bewust beseft. Maar toen was ik dus opeens heel erg verdrietig. Dus toen dacht ik, oh wauw, zo'n diepe laag kan je dus ook met iemand hebben en daarop connecten.
Ja. En toen verliefd door het leven, hand in hand.
Ja.
Huppelend door de stad.
Ja. En dan ben je een paar jaar verder verkering of zo. Hoe gaat het dan? Wanneer komt dat gesprek van gaan wij samen?
Ja, ik was er heel duidelijk, heel vroeg.
Ook al zonder hem, zeg maar. Want soms... merken wij wel eens bij de podcast dat mensen eigenlijk al los van een relatie of de relatie, dat er kinderwens er al is. Was dat voor jou ook zo? Of
ja,
niet?
Zeker. Ja? Ik heb ook wel eens tegen hem gezegd, als jij geen kinderen wil, wees er dan vooral duidelijk over. Maar dan houdt het wel voor mij echt op. Ik wil gewoon kinderen. Ik heb echt al meteen het gevoel, ik ben nu op aarde gezet om kinderen te maken. Ja, lijkt me gewoon fantastisch.
Mm-hmm.
En dus hoe dat stond... wil ik niet missen.
Ja. En hoe stond hij erin? En wanneer, zoals Rolien vroeg, wanneer ging het daarover?
Ja, ik weet niet precies. Ik weet wel waar. We waren in Barcelona, een weekendje weg. En toen, ik weet niet waarom ik het opbracht, was ook helemaal niet zo handig. Want hij schrok zich rot. En dat hele weekendje Barcelona was toch iets minder gezellig en romantisch dan je zou willen. Maar hij vond het nog wel heel spannend. Hij voelde zich er nog niet klaar voor. Nee. En ik had zoiets van, laten we morgen starten.
Ja. Hoe lang waren jullie toen bij elkaar? Dat
ja, volgens mij ook echt niet zo lang. Volgens mij echt...
2 weken.
Ik vind dat zo herkenbaar. Want ik heb dan ook dat in mijn hoofd alles al heeft plaatsgevonden ongeveer. Omdat ik al 10.000 stappen vooruit denk. En dan de ander, dit keer... Ik bedoel...
Ik.
René. Dat hij dan helemaal...
Oh, jullie zijn samen?
Ja!
Helemaal niet door! Nee. Ja. Zij zijn getrouwd.
Mensen denken ook vaak, hoe komt hij nou aan zo'n lekker wijf? Gewoon over mezelf zeggen.
Heel goed. Nee, we hadden dit net ook al toen we binnenkwamen met we zijn bij Microphone Media, de technicus die ons binnenliet. Zijn vrouw is hier. Die zei ook, oh, jullie zijn een stel. Ja, wij weten dat natuurlijk. Rolien weet het. Maar inderdaad, ja, wij zijn... Ja.
Nou, wat leuk.
Ja, getrouwd.
Zakelijk en romantisch aan elkaar verbonden.
Ja, en businesspartners.
En een hond
misschien binnenkort een hond.
Ja. Maar terug naar jou. Ja, helemaal weer afgedwaald. Ja. Getrouwd inderdaad, jullie niet. Ben jij getrouwd?
Wanneer komt dit uit?
Ah!
Pas na je trouwdag. Wanneer ga je trouwen?
25 september, dus heel rap.
Dat komt later uit.
Oh ja, nee. Ja. Ik ben verloofd.
Oh,
ja, ook.
Wat lekker.
Maar ik heb het nog niet gedeeld. Maar nee, daar ga ik wel bij je voordoen.
Nee, dat komt wel na 25.
Oké, jeetje, wat een leuk nieuws. Daar wil ik natuurlijk ook al zo. Maar even terug naar dit. Jullie hebben dat gesprek.
We gingen heel gefocust dit interview.
Ja, we gingen dit heel gefocust doen. Barcelona, het liep een beetje anders. Dus toen heb je het ook weer waarschijnlijk even laten zakken.
Nou, dat is een aanname. Laten we een open vraag stellen.
Oké, hoe ben jij hiermee omgegaan?
Mooi, Rolien.
Mooi. Geen ja, nee, maar open.
Nou ja, ik was dus wel echt heel duidelijk zo. En hij moest er echt even goed van bijkomen van mijn pleidooi. En dat ik echt zoiets had van ja, je moet hier wel echt voor gaan kiezen. En ik wil wel een beetje weten van wanneer jij er dan ongeveer denkt klaar voor te zijn. En toen is hij daar later volgens mij op teruggekomen van dat hij wel zeker wist dat hij kinderen wilde, maar vond dat we er eigenlijk nog niet klaar voor waren. Toen merkte ik ook wel dat ik dacht, ja, misschien heeft hij ook wel ergens gelijk, weet je wel. Volgens mij waren we toen echt pas een jaar samen, echt. Maar ja, we hadden al best wel lang vriendschap, dus ik vond, ja, we hebben wel zoveel meegemaakt. We weten toch, ja, wat voor vlees we in de kuip hebben. En toen heb ik nog, want ik werkte toen bij Women's Health en we deden allemaal dingen ook rondom vruchtbaarheid. Dus ik was de hele tijd al die cijfertjes maar aan het delen.
Oh ja.
Volgens mij duurt het gemiddeld een jaar voordat je pas zwanger raakt. Dus ik van joh, als jij denkt dat je ongeveer over een jaar er klaar voor bent, dan kunnen we best al beginnen. Want het duurt gemiddeld een jaar.
Famous last words? Of
ja.
Wat?
Ja. Ja, ja. Toen was dus één keer schieten en raken.
Oh,
ja.
Wow. Ja, dat is echt heel snel. Ja.
En hoe kwamen jullie erachter dat jij zwanger was?
Ik voelde me gewoon een beetje vreemd. Ik merkte al gewoon, het lijkt alsof ik gewoon een pilletje geslikt heb de hele dag. Zo loop ik gewoon rond. Weet je, zweven zo over de weg. Zo, niet helemaal meer bij. En ik merkte ook gewoon aan mijn lijf. Ik wilde eigenlijk bijna een detox gaan doen. Dat ik dacht, dat is even niet helemaal goed.
Nee, want je had ook niet bedacht, ik kan ook wel zwanger zijn.
Nee, nog niet direct. Toen op een gegeven moment toch maar een test gehaald. Maar dus wel zo'n hele vroege test. Dus die moest je per se met ochtendurine doen dan. En toen werd ik opeens 's nachts wakker. Toen dacht ik, ja, dan moet ik nu die test doen.
Ja,
want als ik nu ga plassen... Ja. En dan weer om 7 uur ga, dan heb ik geen ochtendurine meer. Toch?
Jouw hersens waren dus wel ook er heel erg mee bezig.
Ja, tuurlijk.
Ja. Ja.
Dus toen heb ik hem wakker gemaakt, midden in de nacht. Hey, ik ga toch even die test doen nu, want ik ben nu wakker. En hij zo, ja, moet dit nou? Kan dit niet een andere dag? Ik zei, nee, het moet nu. Het moet echt nu. Ik ga nu plassen. Je mag doorslapen, maar ik ga nu kijken. Dus nou, ik plas in een glas, test erin. Weer naar bed, dopt er wel op. Weer naar bed, met die test. En hij gewoon een beetje zo... naast me. En ik hem een stoot geven. Ik zou volgens mij kunnen we er nu achter komen. Zal ik kijken? Ja, kijk maar. En ik zo, ja! Ja! Zei ik, we zijn zwanger. En het enige wat hij kon zeggen... was eigenlijk jouw reactie op je verloving. Nee. Toen zei ik, nou, slaap maar gewoon weer verder. We hebben het er morgen wel over. En ja, ik was gewoon helemaal blij. Het maakte me ook totaal niet uit dat hij zo reageerde eigenlijk.
Nee.
Maar de volgende nee dag hoeft... was hij wel blij,
ja,
hoor.
Precies, want ja, die nee gelukkig. Is natuurlijk ook weer van... Nee, het gaat toch te snel.
Ja.
Hij dacht één keer prikken en dat kan natuurlijk niet.
Ze beloofde een jaar.
Ja, ja precies. Prikken ook, ja. Nou ja, soort van.
Ja, maar, nee, ja.
Toen, de volgende ochtend, toen was hij wel...
Ja, zeker. Hij was toen wel echt blij.
Ja.
Maar vond het ook doodeng. Ja. Ik denk dat hij pas echt helemaal on board was na de 21 weken echo.
Ja.
Dat hij daarvoor nog een beetje... Hij heeft heel veel verlies ook in zijn leven meegemaakt. Dus dat hij het gewoon heel eng vindt om van iets of iemand te houden. Dus dat hij dacht, nou, ik wacht gewoon nog even af. En dat heb ik ook wel eens tegen hem gezegd, dat ik dat wel heel moeilijk vond. Want ik, ja, bij mij gebeurde natuurlijk van alles. Ik kon helemaal niet denken, nou, ik wacht wel even tot die 21 weken voordat ik van dit schepsel een beetje gehouden. Dus ik had wel af en toe het gevoel dat ik op een soort woeste rivier in mijn eentje op een schuitje zat. En hij gewoon vanaf de veilige kant, gaat goed, zo naar me zat te kijken.
Hoe voelde je?
Nou, vond ik af en toe wel een beetje eenzaam. Dus heb ik wel tegen hem gezegd, kan je niet met mij op dit schuitje komen? Maar ja, wilde die wel, maar lukt hem toch niet helemaal.
Nee, maar er waren dus wel gesprekken over mogelijk.
Ja, ja, ik denk wel omdat wij een basis hebben vanuit vriendschap. We sowieso makkelijker met elkaar praten. En hij is gewoon heel goed in praten, vind ik. Beter dan ik af en toe. Terwijl, ik kan wel heel veel praten, maar...
Ja, film ook.
Ja. Ja, maar het is wel ander inhoudelijk praten af en toe. Ja, ja. Hij kan dus echt de diepte in en ook heel goed uitleggen waarom hij niet op dat bootje kon gaan zitten.
Ja,
ja. Ja, dat, ja. Zolang je dat maar kan doen, dan... dat is een beetje een invulling, maar dan lijkt me ook dat het dan oké is. Zolang je maar gewoon het over kan hebben en snapt waarom iemand zo reageert, dan...
Ja. Ja, dan is het mentaal in ieder geval oké en kan je het plaatsen. Kijk, op gevoelsniveau vond ik het nog steeds gewoon KUT. Ja, ik dacht, we wilden nog meer samen doen. Ja. Maar ik was wel heel blij dat dat wel gebeurde na die echt.
Ja. En kwam het dan een beetje, omdat het zo snel was gebeurd, dat het iets te snel was?
Nee, dat hadden we ook bij nummer 2 ook wel.
Ja,
laten we nummer 2. Want dit eigenlijk is deze dus heel goed gegaan. 21 weken, toen kon hij mee gaan genieten.
Ja.
Voorbereid. Goede bevalling gehad van de eerste?
Ja, wel. We zijn uiteindelijk in een bevalcentrum daar naartoe gegaan.
Mm-hmm.
Hadden we een rondleiding gedaan. Ik zou ook iedereen aanraden. Ga gewoon kijken. Is het wat voor je? Dan ga je daar naartoe. Is niks wat niks voor je? Dan ga je daar vooral niet naartoe.
Zo simpel is het, ja.
Ja, maar we hadden daarin ook... Ik dacht, joh, ik ga wel thuis bevallen. Komt helemaal goed. En hij vond het doodeng. En zei, kunnen we alsjeblieft gewoon het ziekenhuis in? We wonen toch in Nederland. We hebben hier van alles, alle hulp die we kunnen krijgen. Dus laten we het ziekenhuis in gaan. En toen was eigenlijk het bevalcentrum een beetje een soort van meet in the middle. Ik vond het daar wel grappig. Ik vond het een beetje een soort, een beetje een hoerenhut.
Welke stad?
In Oost? Of West?
West.
OFG West.
Ja, het bevalcentrum West.
Ja, dus je had van die palen en van die baden. En
Je hebt allemaal kamers met verschillende thema's.
Ja.
1001 Nacht.
Ja, het voelde een beetje van...
Ik voel hier bij Aline ook een soort vooroordeel op dit, of niet? Of is het goed?
Oh, ik vond het heerlijk.
Oh,
ik heb
zoveel
kindjes...
Maar dan mag je mee.
Ik niet. Ik heb dat niet gedaan. Die vrouw, ik heb ze geholpen.
Maar mag jij dan mee als verloskundige naar dat geboortecentrum?
Ja, want in Nederland heb je dus 3 verschillende plekken eigenlijk waar je kan bevallen. Dus thuis, dat is best uniek, hè? Want in heel de wereld heb je dat niet. In Nederland mag je thuis bevallen, mits je gezond bent en de baby gezond is. Je mag in een geboortecentrum of een bevalcentrum bevallen. Dus dat is een soort van verplaatste thuisbevalling. Het kan soms in een ziekenhuis zijn, zoals hier in Amsterdam. Maar ja, het kan ook zijn, in Amsterdam is net een nieuwe, het bevalcentrum Zuid. Dat is gewoon in een andere plek dan het ziekenhuis. Maar dan wel dat mensen zich daar gewoon fijn voelen van... ik mag ergens anders, niet in mijn huis.
Er zijn er medische apparaten ook aanwezig. Dus je wordt anders...
Ja, maar stel dat je medisch wordt. Dus je wil iets voor de pijn. Of de baby heeft in het vruchtwater gepoept. Of er is een medische indicatie... waarvoor je normaal gesproken in het ziekenhuis moet bevallen. Ga je nog steeds naar het ziekenhuis toe. Dus in het bevalcentrum West, bijvoorbeeld hier in Amsterdam... waar jij dus bent bevallen. Als daar dan iets medisch is... dan ga je alsnog een deur verder naar de verloskamers.
Ja, dat is toch ook het idee, toch?
Dat vleugel dus eigenlijk.
Ja, het idee is toch ook dat je eigenlijk een soort thuisbevalling-achtig kan creëren.
Ja, nabootsen, op een andere plek.
Met het idee dat als er medisch is, dat je eigenlijk al op de plek bent waar je moet zijn.
Precies.
En de verloskundige blijft in het geboortecentrum of in het bevalcentrum, die blijft daarbij.
Ja,
dus... het is dus geen medische bevalling, dus dan heb je gewoon nog je verloskundige.
Ja, dus de verloskundige is hierbij.
En je hebt wel een kraamzorg vandaar,
die
ondersteunt bij de bevalling.
Ah,
Oké. Ja. Ja, ik heb daar zoveel geboortes begeleid. Op een gegeven moment was ik daar soort van kind aan huis. En ik dacht, kan ik hier niet gewoon werken, weet je wel?
Ja. Maar het was ook leuk. Is dus een hele fijn... Oh ja, ja.
Ja, want het is gewoon gezellig. Want er zijn allemaal mensen daar. Weet je, als je thuis als verloskundige... Dat is best wel een eenzaam beroep, hè. Je zit in je autootje. Iemand belt. Je ligt in je bed lekker te slapen. Iemand belt je, zoals Rolien Magedans bijvoorbeeld mij belde om... Hoe laat was dat? 2 uur
half 5. Nee, 2 uur, ja.
Oh,
ja.
Zij heeft hem
begeleid.
Jeetje, dat schept een band.
Ja. Nou, de rest van ons leven heeft ons ook wel gebond trouwens.
Ja. Ja, Aline kwam best wel vaak eens thuis dat ze echt een soort van vrienden had gemaakt met een bevalling.
Maar niet zo goed als jou hoor.
Nee, goed zo.
Maar dit was wel de reden waarom Rolien ooit bij ons thuis kwam en zei, ik wil dit gaan opnemen.
Ja.
Dat is de start van adem in, adem uit.
Heel lang geleden. Maar dus dan word je gebeld en dan ga je in je autootje naar degene die jou heeft gebeld toe. En daar ga je dan de geboorte begeleiden. Of je gaat samen een plan maken naar het ziekenhuis of naar een geboortecentrum. Dus het is best wel alleen. En in zo'n bevalcentrum of in het ziekenhuis, vooral het bevalcentrum, daar zijn gewoon allemaal gezellige mensen. Die zijn daar gewoon, die hebben daar de dienst. En daar kom je dan en dan drink je een koffietje. En het is gewoon, ik hou daar heel erg van. Beetje.
Ja, en op het einde komt ook de champagnekar binnengereden.
Oh, ja? Ik wil niet zeggen, dat is geheim.
Oh,
is dat geheim? Nee, dat is niet geheim.
Oh.
Maar ik vind het altijd leuk als mensen dan bij zo'n bevalcentrum komen. Het is niet bij elk bevalcentrum, maar als je dan komt. Ik ben net bevallen en je bent helemaal zo aan het knuffelen met je kind. Golden hour. Mm-hmm. En dan komt iemand. Wilde iemand champagne?
Ja.
Oh, wat leuk.
En allemaal lekkere dingetjes. En...
Ik zeg ja.
Wat een cadeautje. Alcoholvrij.
Leuk.
Nee. Dat weet ik niet.
Nee.
Ja, dat is wel jammer eigenlijk, hè? Volgens mij niet. 2023, ja. Het moet alcoholvrij
ja,
zijn.
Ja, natuurlijk moet het alcoholvrij zijn. Ja. Oh, sorry.
Ja. Ja, dat denk ik wel, toch? Ik bedoel,
ja, ik had er ook kombucha. Helemaal geen behoefte aan. Nee, maar het idee, wel het idee heel
ja.
leuk.
Ja,
het
en ook voor de mensen eromheen. Hè? De adrenaline, dat je eventjes zo weer landt. Ja. Maar oké, we gaan helemaal van de hak op de tak. Bevalcentrum, laten we heel eventjes naar jouw tweede, je laatste bevalling gaan.
Ja, want die eerste heb ik dus wel best wel veel bloed verloren. Dus uiteindelijk heb ik geen bloedtransfusie hoeven hebben. Maar ze hebben me wel iets langer gewoon laten zitten in het bevallen. Dus ik mocht op een gegeven moment wel naar huis. Maar ze hebben wel goed gecheckt. Mijn temperatuur moest eerst dalen.
Want hoeveel, weet je, je bleef op het bevalcentrum. Dus het was, kijk, je hebt namelijk een soort van scheidingslijn. Dat je tot 1000, of tot niet 1000 liter, 1000 milliliter bloed mag verliezen. En vanaf dan noem je het een fluxus. Dus te veel bloedverlies. En tot die tijd, dan kun je, is nog steeds ruim bloedverlies. Maar dan hoef je niet naar de tweede lijn om daar. Tweede lijn is dus het ziekenhuis, de medische indicatie.
Ja, dit had ik even op moeten zoeken, hè?
Nee, helemaal
maar je bent
niet.
Op het geboortecentrum ik gebleven.
Ben, ja, maar dus ik weet wel, er was wel groots overleg of dat kon.
Van mag zij nog blijven of niet? Want je placenta was gewoon gekomen.
Ja, nadat ik een oxytocine spuit heb gekregen.
Ja, precies.
Ja, toen kwam die.
Ja, ja. Ja
dus dat duurde ook wel wat langer, zeiden ze.
Ja, dus je hebt in principe, doen we maximaal een uur dat je placenta mag komen. Maar tot die tijd willen we al wel wat dingen gedaan hebben. Hey, je blaas mag leeg, oxytocine prik, dus een synthetische oxytocine.
Ja,
het hormoon
en ik had
een
katheter.
Ja,
precies. Hak allemaal helemaal niet door, trouwens, die katheter.
Oh, wat fijn.
Ja.
Ja, nou, en dan was je zo in je... Ja, lekker toch?
Ja.
Ja.
Ja, dus er zijn. Dus waarschijnlijk is het bij jou zo geweest dat je wel ruim bloed hebt verloren, maar dat je nog net. En dat de placenta ook kwam, dat je baarmoeder goed samentrok, dat er geen reden was om te bedenken dat je nog meer bloed zou verliezen en dat je stabiel genoeg was. Ja, dan gaan ze je niet direct hup naar buiten boulangeren. Maar goed, als je. Zeg ik dat weer verkeerd?
Boulangeren. Je wordt zo.
Zondagochtend.
Met een stokbrood eruit
gemet.
Ik vond
het wel scherp deze ochtend eigenlijk. Maar als je wel als je niet ruim bloed hebt verloren of zo, ja, dan ga je vaak binnen 3 uur ga je toch wel weer naar buiten.
Okay, ja.
Ja, want dan moeten we iemand anders naar binnen om te gaan bevallen.
Gaat natuurlijk in de maand Amsterdam gaat gewoon door.
Nee, ik had dus ook echt geluk, want het was dus niet zo druk. Maar als het wel druk was geweest, dan had ik dus wel meer kans ook dat ik wel naar tweede lijn moest.
Precies, dan moet je daar. Ja, dat snap ik wel. Ja, dus het was toch een beetje kielen.
Ja. Dus voor die tweede was eigenlijk het advies: je moet in het ziekenhuis bevallen. Maar ik had daar zoveel vertrouwen in. Ik dacht, nee, nu ga ik thuis.
Ja, ja want de tweede. Was je weer zo snel zwanger?
Ja.
Hoeveel jaar zit er tussen de eerste en de tweede?
2 jaar.
Dus
flink doorgepakt.
Ja.
Ja, was het niet helemaal gepland ook. Maar een aangename verrassing, hoor.
Ja.
Nee, we wilden heel graag een tweede. Maar we dachten wel de hele tijd, ja, komt nu niet zo lekker uit.
Komt nooit lekker uit.
En toen, patsboom.
Ja.
Toen dachten we, ja, top eigenlijk.
Dan moest
het toch best goed uit.
Ja. Ik was net weg bij mijn baan. En ik dacht, ik ga nu fulltime ondernemen. Ik ga ervoor. En toen was ik opeens zwanger. Dus dat was wel even, spannend. Maar heel interessant juist, wat er dan gebeurt.
Want, wat gebeurde er?
Nou, ik merkte dat ik toch allemaal conditioneringen had. Dat ik dacht, ondernemen en moederschap, dat kan niet helemaal samen. Tenminste, niet zwanger en met een newborn. En daar ben ik wel echt heel erg doorheen gebroken. Ja, dat ik nu denk, het kan wel, maar het moet allemaal... Je moet alles gewoon een beetje loslaten. Van dat je zoveel uur zou moeten werken.
Ja, dat is waar. Ja, al die stigma's moet je wel loslaten.
Ja, ik denk dat je gewoon moet verzachten, of niet?
Ja, en veel meer go with the flow. En dan kun je accepteren wat het elke dag is. En dan in die energie wat doen voor je business.
Precies, dus je kan de energie van de zwangerschap en een baby... Ja, dat is hele vrouwelijke, krachtige, zachte energie. Ja. Die kan je inzetten in je business. Dat is heel goed en interessant.
Ja, en ik heb een onwijze pivot moeten maken. Want ik zou dus allemaal yoga-cursussen gaan ontwikkelen. Maar ja, toen had ik opeens zo'n toeter ook. Dacht ik, ja, dat klopt allemaal niet. Dus toen dacht ik, nou ja, oké, dan maken we als eerst een zwangerschaps-yoga-cursus.
Het goed idee.
Ja. Dus ja, zo gewoon een beetje meer wat kan wel de hele tijd denken. En wat goed, voelt wel goed op dit moment. En dan merk je dat je eigenlijk best wel veel uit handen krijgt. En dat er best wel veel gebeurt. Maar helemaal niet zo van, oké, ik moet van 9 tot 9 werken. En
überhaupt in een kantoor. Niet te doen, toch?
Ja,
wat goed. Leuk inzicht dan eigenlijk.
Ja, absoluut. En die zwangerschap ging dus wel, die verliep meteen goed.
Ja, ik merkte wel, ik vond het wel een stuk heftiger dan de eerste. Omdat je gewoon, als je al een kind hebt rondrennen, die gedragen wil worden en getild. Ja. Dat het gewoon veel zwaarder is fysiek. Dat je minder makkelijk rust kan pakken. Ik was ook veel meer misselijk. Ja, ik heb echt gewoon wel eens door de straten gefietst. Half kokhalzen. Ik dacht, nou, moet ik nou stoppen of niet? En dan midden in corona, dat iedereen bang is, weet je, als iemand al hoest. En ik ging zo die straat door.
Zo'n klein vrouwtje op de elektrische fiets.
Met een kind achterop of voorop.
Ja.
Moest je ook echt kotsen? Of,
ja, ook. Ja.
Ja, dat hoor je zo vaak, hè, bij een tweede. Je hebt gewoon veel minder energie. En ja, je hebt al een jaar waarschijnlijk niet zo heel veel geslapen. Dus je loopt gewoon een beetje achter in die zin. Je bent gewoon minder fit. Ik ben
iets
ook
minder
ouder.
Reserves ook. Ja.
20 weken echo.
Ja, die was heel tof. Want zij stak haar duim omhoog in die echo. Ze hebben gewoon een foto dat ze zo haar duim omhoog doet.
Dat alles goed was.
Dat alles goed was.
Ging ze niet over
toen
zijn
de escapisten. Hey, wacht, ik zie hier direct de duim.
Ah, jongens.
Ze doen alles is goed.
Ze gingen niet langs van en de nieren zijn goed.
Jawel.
Natuurlijk wel.
Wat een mooi.
Kijken, duim eruit.
Nee,
klaar.
Die escapisten deed dat niet. De baby deed alles.
Dat die escapisten. Oh ja, de baby deed gewoon een dikke duim. Oh, wat heerlijk. Jij kon meteen naar buiten. Het was goed.
Het was goed.
Wisten jullie toen al wat het werd? Wilden jullie dat weten?
Wel, volgens mij wel, ja. Ja, ik vind dat altijd wel leuk. Omdat het dan, het maakt niet uit wat het wordt. Maar het is toch een soort feestmoment. Yes, we krijgen dit.
Ja.
Terwijl als je eenmaal bevalt, dan is het al zo, wow. Dan hoort het geslacht, denk ik, ja, heel whatever.
Lekker boeiend. Ja. Vind ik ook altijd, hoor. Het is gewoon een extra vreugdemomentje. Ja. En dan nog steeds kun je afvragen, weet je wel, ja, het is 2023. Ja, een jongen of een meisje vieren. We vieren toch tegenwoordig
een
mens.
Ja, gewoon.
Toch is wel leuk.
Tuurlijk, en dat mag toch ook helemaal leuk zijn, ja.
Want de eerste is een jongen.
Ja.
En de tweede is een
meisje.
Ja, dus toen hoorden jullie dat je een meisje kreeg.
Ja. En ik dacht zelf altijd dat ik allemaal jongens zou krijgen. Maar ik had ook altijd gedacht dat ik 4 jongens zou krijgen. Nou, nu, ik ben wel klaar, hoor. Ja. Nu, 2 vind ik
je
top.
Je gaat ook voor
klaar.
Puppy.
Ja, puppy.
Voor de derde is een puppy. En die 20 weken echo, allemaal fijn. Familie verteld, vrienden natuurlijk.
Oh ja, daarvoor al. Ik heb heel, heel snel verteld. Ja, bij die tweede is het toch ook wat...
Jawel, hè? Dan ga je toch wat makkelijker dingen... Ja. Ja, hoe was dat in vergelijking dan met de eerste keer? Waren mensen verrast of wat voor reacties kregen jullie?
Ja, ook allemaal wel heel positief. Iedereen was wel heel blij voor ons. Ja.
Het is ook niet meer dat ze alweer zwanger. Dat vind ik echt geen goed idee.
Nee, nu alweer. Je hebt er net een lopen.
Nee, ik weet ook wel, mijn beste vriendin. Ik had dus al die test. En er zaten er 2 in het pakje. En die zat al de hele tijd maar te overtuigen. Joh, laten we gewoon alvast eentje doen. En dan maakt niet uit met dat het geen ontering is. En heb je er gewoon nog één met daar.
En dan zeggen we het niet tegen je man. En dan doe je daar.
Ja. We hebben het toch niet gedaan. Nee. Maar ergens zat ik wel te twijfelen.
Ja.
Maar nee, heb ik niet gedaan.
Nee. Hey, de voorbereiding op de bevalling. 20 weken is geweest. Is goed. Dikke duimen van de
escapist
van het kind. Iedereen helemaal happy de peppy. En je gaat je voorbereiden op de tweede bevalling. Je hebt dan al wat informatie. Hoe je het misschien wel of niet wil van je eerste. Hoe ga je die tweede bevalling voorbereiding in?
Ja, we hadden voor de eerste bevalling hebben we samen een hypnobirthing cursus gedaan. Van echt 6 weken lang. Elke week moesten we dus samen daar naartoe. Hadden we privéles.
Leuk.
Had mijn vriend dus uitgekozen. Ah. Dus dat vond ik helemaal mooi.
Ja, want dat is mooi. Want we hadden net natuurlijk aan het begin over zijn reactie op... of überhaupt jouw kinderwens en snel zwanger. Je hoort wel door het verhaal. En hij heeft echt... flinke klappen gemaakt, zeg maar, qua mentaal.
Stappen of klappen?
Flinke, nou ja.
Kreeg je weer een uithaal?
Nee. Ik wou zeggen, grote stappen, flinke klappen. Nou ja. Maar hij is mentaal wel flink ergens naartoe gegaan. Zeg
ja,
maar.
onwijs. Ja. Nee, en zijn commitment is top, hoor. Ik bedoel, hij zat daar dus elke week. En dat was dan een paar uur. Dan moesten we altijd eerst 1 of 2 bevallingen kijken samen. Het was ook toevallig privéles.
Kijk ze naar mij. Ja, ik vind dat heel leuk.
Ja, ik ook. Maar, en dat heeft onwijs geholpen. Zou ik echt iedereen adviseren. Want mijn vriend dacht echt, het gaat zoals in die films.
Oh ja.
Binnen een kwartier is het gedaan, zo'n bevalling. Je rijdt hup naar het ziekenhuis. Veel geschreeuw, drukte.
Paniek.
Liggen op je rug, benen omhoog. En, en de baby is er.
Ja, dat is wat we leren.
Ja.
Dat is niet hoe het is.
Nee, dus het was voor hem zo goed dat hij dan zo'n film zag en dat dan zo lang duurde. En dat je dan op een gegeven moment dan wel zo'n klok, dat ze even wat uren skipte. En dat hij gewoon soms zag...
Dat was wel heel makkelijk voor die zwangerschapsdocent. Ja, ga maar even kijken. Hier, €100. Okay, ja.
Prima. 2 uur verder. Nou, ja. 1 bevalling. En dat er dus zoveel rust ook kon zijn. En dat er zoveel manieren zijn. Dus je kunt in bad, je kunt... niet in bad. Je kunt in de bossen. Gewoon alles kan. Ja.
Ja, zou ik nu niet doen. Het is best koud.
Ja, ja. Lekker in de regen.
Nee, maar wij hebben het hier natuurlijk wel vaker over. Maar gewoon het inzicht dat je mag bewegen. Dat je niet op een bed hoeft te liggen. Dat je kan staan, hangen, zitten, op een bal, op een ding.
Dat is voor zoveel mensen al een soort van eye-opener. Ja. Omdat je dus van de films dit soort dingen kent.
Maar ga je die tweede bevalling, ga je die echt in op een andere manier? Ook met hem? Dus echt dat je een geboorteplan maakt en dat je zegt van... dit wil ik nu echt heel graag.
Nou, ik was eigenlijk heel tevreden al hoe die eerste bevalling ging. Dus ik heb hem toen wel weer verplicht om een aantal bevallingen nog een keer te kijken met me. Dat ik dat eigenlijk zo leuk vond vorige keer. Dus ik had toen gewoon op YouTube een beetje bevallingen zelf opgezocht en dacht top. En we hebben 1 partnersessie, een soort meer yoga sessie gedaan om toch nog wat houdingen te oefenen. Want hij had wel in het moment van die eerste bevalling van wat doe ik nou eigenlijk? Hoe kan ik nou helpen? Dus hij ging eerst altijd met die poepschep aan de haal. Ik wou eerst in bad bevallen. Ja, hij dacht, ik ga wel met dit netje zo. Weet je, dan ben ik nog druk
in
bezig.
In zijn onderbroek, ik zie hem allemaal voor me zo door die bevalkamer. Maar,
nee, hij had gewoon kleding aan.
Viel er iets te scheppen dan? Of,
even structuur hier terug. We moeten echt eventjes blijven bij, hoe bereid je je voor? Zit ik ineens in een bad met poep. Dat gaat heel snel.
Kijk, hij deed daar dus dat poepschep. En toen zei op een gegeven moment, zei hij, kraamzorg dieper. Dacht hij, doe jij maar lekker met dat netje. Toen is hij dus allemaal foto's en filmpjes gaan maken. Nou, vond ik heel leuk. Maar ik zei voor bevalling 2, vind ik het wel nog leuker als je mij vaker vasthoudt. Ook al, het ging zo goed de eerste bevalling. Dus hij zei ook, jij doet dat gewoon. En ik denk, hoe kan ik nog helpen?
Ja, want dus, als het goed is, heb je wel in die cursus allemaal tools meegekregen die je in kan zetten, zoals massage, aanraking.
Ja,
was echt alleen film kijken.
Ademhalingstechnieken helpen, begeleiden.
Ja, maar die ademtechniek, door de yoga, dat was gewoon van, wil je dat ik dit doe? Dat doe ik.
Dat ken jij natuurlijk.
Ja, dus hij zat dan van, ik vind het veel moeilijker, die ademtechnieken, dan jij. Dus ik
zit hij daar door je heen te ademen en jij me afgeleid in je oor?
Liever niet.
Nee.
Dus nu had ik wel echt tegen hem gezegd van, als ik in dat bevalbad zit, vind ik het fijn als je wel achter mij gaat zitten. En als ik het zeg, dat je heel hard zo... op dat punt drukpunt. Druk, die drukpunten die ik dan prettig vond.
Dat is wel een
goede
tip. Dus als je het stuk van je, eventjes voor de kijkers thuis en de luister thuis, pak even je wijsvinger en je duim en ga met je over het bordje zeg maar van je wijsvinger naar het punt waar je duim en wijsvinger elkaar ongeveer meeten. En daar ergens ga je drukken en dan voelt het een beetje als een blauwe plek, zeg ik altijd. En dat punt moet je trouwens niet doen als je zwanger bent. Eventjes niet doen als je zwanger bent, maar pas tijdens de geboorte. Want als je daar op dat punt drukt, dat is pijnstillend. En dat kun je ook bijvoorbeeld heel goed doen als je hoofdpijn hebt of zo, daar duwen.
Ja,
tijdens de wee, niet tussen de weeën door, want dan is de wee weg en dan zit nog iemand keihard op je drukpunt te duwen, is helemaal niet fijn. Maar het kan heel goed helpen.
Ja, en Chinees, schouders af en toe naar beneden drukken. Ja, bij de acupunctuur doen ze ook heel vaak een naaldje daar.
Ja, ik vind Qigong en Tai Chi vind ik wel interessant. En ik zag dat laatst langskomen dat iemand dat deed tegen hoofdpijn. Dat stond ook bij. Niet doen als je zwanger bent.
Ja, dit doen wij ook in de cursus. Ja. Dat leer ik ook.
Dat is een van de drukpunten. Ja.
Nee, dus voor bevalling nummer 2 hadden we zeker nog even een soort van moment. Oké, bevalling 1, hoe ging dat? Wat ging goed? Nou, eigenlijk heel veel. Wat kan nog beter? Ik wilde thuis. En ik wilde dat hij mij gewoon vaker vasthield. In plaats van dat hij druk was met het netje of met foto's maken.
Ja, en toen kwam het moment daar dat jij hoogzwanger ging voelen dat er iets ging gebeuren?
Ja, ik had voor die tweede had ik wel echt al best wel even voorweeën. Dus dat ik al vaker dacht, gaat het nou gebeuren? En toen net op een nacht dat mijn oudste Kaya bij opa en oma aan het logeren was, toen dacht ik, oké, nu voel ik het echt.
En dan kun je ook echt ontspannen. Hè?
Ja, en we waren toen net verhuisd. Dus we hadden nog geen gordijnen. Dus toen had ik ook wel gezegd, misschien moet je even met zo'n douchestang even oude gordijnen gaan ophangen. Want ik voel nu wel echt, het gaat gebeuren. Ja, ze hadden een beetje een soort professorische opstelling, maar het werkte.
Slim.
Ja.
Ja.
En vertel, wat gebeurde er in jou?
Ja, ik had dus al langer dat ik een beetje zo die weeën voelde. Dus dat lijkt altijd een beetje alsof je een soort golfje voelt. Zo door je heen. Zo. En die golven die werden steeds wat heftiger. En dat ik een beetje druk voelde ook in mijn onderrug. En ja, dat had ik dus al eerder gehad die week. Dus ik dacht nu, oké, nu proberen helemaal te ontspannen. Wel te gaan slapen. Bij de eerste bevalling dacht ik, ja, gaan slapen als je denkt dat je weeën hebt. Wie kan dat nou? Ja. Nou, bij die tweede lukte dat dus wel. Dus ik ben gewoon in bed gaan slapen. En op een gegeven moment werd het toch steeds heftiger. Toen ben ik lekker muziekjes gaan draaien en gaan zitten en een beetje mediteren zo. Want ik merkte als ik ging liggen dat ik dan toch wel wat misselijker werd en minder prettig vond. Dus gaan zitten op bed. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja nee, nu moet hij toch dat bad gaan oppompen en doen. En dus dat douchegordijn gaan ophangen.
Ja, want mag ik nog even terug naar jou? Jij had als advies gekregen om in het ziekenhuis te gaan bevallen.
Ja.
En hoe is dat dan geturnd nadat jij lekker thuis ging bevallen?
Nou, ik had echt super verloskundige. Die eigenlijk mij alle risico's heeft verteld. En vervolgens aan mij gevraagd heeft, ja, als je het echt heel graag wil, dan kan het. Maar dan zou ik wel echt adviseren om toch die oxytocineprik wel sowieso meteen al te doen nadat je bent bevallen. Dus om te zorgen dat die placenta snel loskomt. En als ik een beetje denk van het gaat de slechte kant op, dan bel ik alvast een ambulance dat die al voor je deur klaar staat. Dus ze had zo eigenlijk gewoon al wat veiligheidsmaatregelen in check. Maar ging wel helemaal mee met wat ik wilde. Super. Ja, heel fijn. Ja. Ja, en ook tijdens de bevalling. Want op een gegeven moment, toen 's ochtends 7 uur dacht ik, nou, dat is wel een mooie tijd om die verloskundige te bellen. En ik vond het al best wel heftig dat ik dacht, ik wil op zich dat bad wel in. Maar ik had eerdere bevalling gehoord dat ik dat bad niet te snel in mocht, want dan waren ze bang dat het stil juist ging liggen. Ja. Dus ik dacht, bel die verloskundige, ik wil dat bad in.
Ja, en kijk, als het stil ligt, ja, dan klim je er weer uit. En dan ga je weer zorgen dat er weer wat meer gebeurt, bijvoorbeeld. Ja, weet je, het is ook bewegen. Geen ramp als je echt dat bad in wil. Maar ja, als je heel vroeg het bad ingaat, dan gaat je lichaam soms zo ontspannen dat die endorfines net nog de oxytocines, zeg maar, weer een beetje omlaag krijgen of zo. Dus dat het nog niet helemaal sky high gaat. Maar ja, als dat zo is, ja, dan is het toch ook gewoon nog niet zo. Prima.
Maar ja, ze kwam dus en ze heeft toen gecheckt. Volgens mij zat ik toen op 4-5 centimeter ontsluiting al. Dus zij zei, nee hoor, ga dat bad maar lekker in.
Racen voor je weet die baby.
Ja, dus nou, en toen zat ik in dat bad. Ja, en het ging zo goed. Als je gewoon me gewoon gefilmd had, dacht niemand dat ik aan het bevallen was. Ik zat daar gewoon heel chill.
Hey, wat lekker.
Ja.
Hoe heb je dat gecreëerd, dat je zo mentaal gewoon zo was, denk je?
Nou, ik denk dat het wel heel erg helpt dat ik al best wel een week lijf heb, zeg maar. Het voelt wel echt alsof mijn lijf heel goed kan ontspannen en open kan gaan. ik denk dat ik heel veel vertrouwen al had van tevoren. Dat ik dacht, nou, dit heb ik gewoon al een keer gedaan. Dit kunnen we. Dat
ga ik gewoon nog een keer doen.
Ja. Ja. Dat ik ook heel makkelijk eigenlijk in mijn lijf zak. En een beetje kan zijn met als het even pijn doet. Zodat ik dan niet echt in paniek raak. Maar gewoon denk, ja, het doet eventjes pijn. Ja,
ja, het is echt en het de is weer weg. Basis. Ja. Als je dat kan creëren. En dat is voor heel veel vrouwen is dat best een uitdaging. Omdat ja, wij zo graag controle moeilijk. Willen.
Ja.
Maar juist voorbij de controle. Dus door controle te hebben. Je had vertrouwen. Ik heb het al een keer gehad. Dus eigenlijk had je heel erg het gevoel van controle. Van ja, het gaat wel goed. Ik kan het juist dan loslaten. En ga dan maar in je lichaam. En geef je dan maar over aan het proces van geboorte.
Ja, en ik dacht, als het niet goed gaat, dan woon ik gelukkig in Nederland.
Ben je
en
ook
dan
zo
heb
in
ik die
ziekenhuis?
Verloskundige. Ja. En die zorgt wel dat die ambulance komt.
Ja.
En dan heb ik mijn kind op een hele andere manier dadelijk in mijn armen. En dat was ook fijn voor mij. Want ik weet wel, vooral toen ik bij de eerste zwanger was, toen kreeg ik al van zoveel mensen, maar jij bent een yogi, jij kan dat ademhalen, jij kan dit en dat. Dus bij jou wordt het sowieso een topbevalling. Maar dat vond ik zo'n druk geven. Ik vond het eigenlijk zo flauw.
Wow, ja.
Wat als het niet zo gaat? Ja. Hoe kan ik dat dan vertellen? En
ben ik dan een slechte yogi of zo?
Ja.
Oh, dat hè? Ja. Ja. Ja, terwijl je zegt daarvoor, denk ik, iets heel essentieels. Dat jij wist dat als het toch ziekenhuis werd, weet ik veel wat voor situatie, dat je dan ook oké was. Dat is natuurlijk een belangrijke, als je je droombevalling droomt, maar ook weet dat dit scenario kan en dat je dan ook ja helemaal oké bent. En ook met die ervaring, ja, dan dat is belangrijk.
Ja, en ik denk ook wel eens droombevalling. Ik denk zolang ze met mij overleggen en ik het gevoel heb dat ik mee mag beslissen, dat ik gewoon beslis wat we gaan doen en daarachter helemaal heb gestaan, dan is het denk ik altijd een droombevalling. Want het is gewoon zo mooi dat jij op een gegeven moment je kind gewoon ja mag baren. Dat is een soort van kers op de taart van 9 maanden dragen. Ja. Dus ja, en zelfs ook al is het een keizersnee, hè, dat lijkt me ook nog
ja,
van wow, oké. Okay. Daar is
dan.
Hij of zo.
Ja, ja, je hebt het
vet.
Gewoon gebakken. Hoe dan ook is het een prachtig kind. Hoe die weg er ook eruit komt. Ja. Ook met een keizersnee. Ja, vind ik ook een goeie. Want dat is ook toch dat moeders dan denken, ja, dan heb ik niet echt een bevalling gedaan.
Ja,
dus, jawel, je hebt gewoon een heel kind gemaakt.
Zeker, ja.
Ja, dat maakt niet uit. Hey, ik vraag me dan wel af, want je bent een yogi, je mediteert. Ja. Zou je wel als tip geven aan zwangere vrouwen, visualiseer je droombevalling? Gewoon om het steeds echter te maken voor jezelf. Van droom, fantaseer erover, schrijf erover. Zijn dat tips?
Ja, ik zou dat zeker doen. Want het is wel voor iedereen anders ook wat jouw droombevalling is. Dus als je daar helemaal niet over nadenkt, is het denk ik zonde. Ja, en lees je ook gewoon wel in over alles. Alles wat er kan gebeuren en ook wat jij daarvan zou vinden. Dus wat vind je eigenlijk van als er pijnstilling moet komen. Wat voor een pijnstilling voel jij je dan het prettigst bij? En welke?
Ja, maar dat is het, weet je wel. Je kunt als intentie hebben, ik wil deze geboorte, of deze, zo mag het scenario zijn, het droomscenario. En dat is ook dan interessant om met je partner te bespreken. Want als je partner een heel ander droomscenario heeft, hoe komt dat dan een beetje naar elkaar toe? Want je moet allebei een mooie ervaring kunnen krijgen.
Mm-hmm.
En dan nog al die andere opties, scenario's die er zijn. Als die maar wel een beetje bedacht zijn, ja, dan kun je dus ook weer meer ontspannen. Van oké, eigenlijk alles wat er gebeurt. Ik weet het een beetje. Ik ga voor die droombevalling. Maar als dat niet lukt, dan kan ik, oh, nou, als ik deze kant op ga, kan ik dat of dat. Wil ik dat of dat. Weet je, en dan blijf je de hele tijd in de regisseur eigenlijk van je eigen bevalling.
Ja. Ja, en zeker dat met je partner. Dus ik vond het prima om de eerste keer te bevallen in dat bevalcentrum. Ik vond me eigenlijk wel geinig daar op die gekke plek.
Ja.
Dus, en de tweede vond ik weer heel mooi dat hij er veel meer echt, dat we het echt veel meer samen deden. Terwijl hij nog steeds denkt, samen, waar heeft ze het over? Ja, ik zat er een beetje achter en
ja, maar alleen
zij deed
gevoel.
Alles. Maar voor mij was dat wel echt samen. Ja.
Ja, want jij zat in dat bad, daar waren we eigenlijk gebleven. En jij was gewoon heel zen.
Ja, ja, en ik voelde dus ook veel meer haar soort van zakken de hele tijd. En op een gegeven moment voelde ik wel van oké, nu blijft ze een beetje hangen zo achter dat schaambod. Dat ik toen dacht, oké, ik zit hier ook wel echt een beetje als zo'n boeddha en zo boel in dat bad. Misschien moet ik toch een beetje gaan bewegen of iets doen. En de verloskundige was super hands-off. Die vroeg wel af en toe, heb jij zelf het idee dat er wat gebeurt? Weet je wel? Omdat ik gewoon zo een beetje mag ik gewatertje?
Zo gewoon in dat bad zat. Maar dit is ook wel heel mooi wat jij zegt. Van ik voelde haar zo zakken.
Ja.
En toen dacht ik, hey, misschien moet ik even een andere houding.
Ja.
En dat is zo belangrijk om te weten. Dat je kunt alle houdingen oefenen in de wereld. En ook dat is goed om gewoon te kijken, hey, wat voor opties zijn er allemaal. Maar als je vertrouwt op je lichaam en in je lichaam gaat zakken, dan gaat je lijf vanzelf aangeven, hey, ik moet nu even op handen en knieën. Of ik mag nu even op mijn zij. Of ik moet nu even, weet je wel, wat jij nodig hebt. Jouw lichaam weet dat wel. En ons hoofd, dat brein wat alles wil controleren, zeg maar. Ja, die mag gewoon meegaan met dat lijf. Dat lijf gaat de juiste route wel
Ja, dat geloof ik ook. Dat geloof ik ook. Maar het is natuurlijk best wel lastig, denk ik, in deze wereld. We zitten zo niet in ons lijf.
Exact. Dus dat moet je dus trainen. Dus net als een marathon trainen, mag je de geboorte ook gaan trainen. Ja. En dat is niet trainen op hoe je zo hard mogelijk. Ja, je kunt ook een beetje je beenspieren en alles gaan trainen. Maar het is vooral je mindset trainen. En hoe kan je lichaam ontspannen? En hoe kun je comfort geven op momenten dat jij geen comfort ervaart?
Ja. Overgave gewoon.
Volledige overgave.
Ja.
Maar ja, doe dat maar eens. Dus oefen het.
Ja.
Hoe en wat heb je nodig dan daarvoor om die overgave te kunnen krijgen?
Ja, ik merkte ook humor helpt mij heel erg. Dus ik zat daar en af en toe dacht ik, jeetje, oké, dit was even heftig. Maar ik beeldde me dan in dat ik in de Efteling bij die Indische waterlelies was. Die gaan dan open, toch? Tu-du-tu-tu.
Ja.
Ja. En ik zag de hele tijd soort van mijn eigen vulva. Tu-du-tu-tu. En dan kwam er weer. Tu-du-tu. Daar komt ze. Ze komt dichterbij. Ja. En dan moest ik weer zo lachen. Dacht, wat ben ik toch een gek wijf. Een keer half high in dit bad.
Ja, lekker
beetje
toch.
Over die Indische waterlelies. Nou, en dan moest ik alweer lachen. En dan was die pijn ook zoveel minder.
Ja.
Dus gewoon een beetje aan gekke dingen denken helpt ook echt.
Zeker.
Ja. Maar ja, toen voelde ik dus van, oh, ze zit een beetje vast. En toen zei die verloskundige ook van, hey, ik zie wat gebeuren. Je zit in je gaat in je hoofd, wat is er aan de hand? Toen zei ik, ja, ik heb nu het gevoel dat ze een paar keer al naar beneden wilde, maar weer terugdeinst eigenlijk omhoog. Dus dat ze heel erg blijft haken op die plek. Toen zei ze, wil je bewegen? Zei ik, ja. Toen zei ze, nou, ga maar staan of ga maar lunches doen of stap even uit het bad. Nou, toen ben ik even uit het bad gestapt en ik deed echt twee stappen. En ik zei, ik moet nu terug. En ik wil die stoel,
die baarkruk.
Dus ik ben toen op die kruk in het bad gaan zitten. En toen kwam ze eigenlijk vrijwel meteen en heb ik haar zelf kunnen opvangen. Ja.
Vet.
Wow.
Ja. Heel vet. En toen kwam ze er, dan komt ze boven dat water uit.
Ja.
Onder die kruk door.
Ja.
En dan heb jij er vast.
Ja. Ja, direct tegen je bord. Een bord.
Borst.
Ja, even een bordje.
Je bord. Even een bordje vreten tussendoor. Nee. Tegen je borst staan. En volgens mij zei ik alleen maar van, daar ben je dan. Daar ben je dan. Ik hou zoveel van je. Ik hou zoveel van je.
Ja.
Ja.
Ontlading.
Ja. Ja, en ze was eerst best wel stil. Dus ik zag wel die verloskundige van, ze moet wel zo'n beetje geluid en teken van leven geven. Maar gelukkig kwam dat wel vrij snel. Ik dacht meteen, nee joh, dit komt goed.
Ik weet dus hoe dat komt.
Oh, vertel.
Als man van een verloskundige en podcast host. Maar volgens mij is het zo, als ik jouw verhaal zo hoor, dit ging heel soepel en best wel ontspannen.
Ja.
Voor een geboorte. En dan is die baby dus ook heel soepel en ontspannen. Dus die komt dan, die wordt geboren en die denkt dan ook eerst even van, nou, lekker. Ik ben wel chill.
Ik ben, toch high, Adine, dus ben nog een beetje high van al die lekkere Boeddha-ademhalingen.
Maar dan is het voor de baby dus ook gewoon een goede ervaring geweest, zeg maar.
Ja, ja en jij voelde dus ook wel heel sterk dat dit komt goed.
Ja.
Jij keek gewoon naar haar. Jij voelde die verbinding.
Ja.
Het is oké.
Ja.
Het is gewoon intuïtie.
Ja, en ik dacht ook, hé, daar ben je dan. Want ik had ook tijdens de bevalling zo het idee dat we het samen deden. Ik en die baby. Ja, en mijn vent dus hoor. Met z'n drie.
Met z'n drie.
Zonder poepschep.
En hij, wat was zijn reactie? Want hij inderdaad, hij staat daar. Hij geeft al zijn energie die hij heeft.
Ja. Ja, wel echt heel emotioneel was hij ook. En ik zei, wil je er vast houden? Wil je er vast? Hij zei, nee, laat maar heel even.
Ja. Mooi, ja.
Ja.
Ja. Ja, en toen was ze er, toen kreeg ze de naam.
Ja, die wist ik ook al, Nia. Ja.
Meteen?
Ja, die wist ik al toen ik zwanger was.
Ja.
Ja, ja en toen, we hadden ook nog een soort oud matras hadden we geregeld. Dus daar moest dan op liggen om even te checken of het allemaal goed ging down under.
Placenta?
Ja, en ik kreeg mijn prik. Placenta werd heel snel geboren. En toen moest ze dus op dat matras, ging ze dus kijken of ik niet allemaal hechting of zo. Maar ik hoefde dus ook helemaal geen hechtingen.
En weinig bloed verloren.
Ja, heel weinig. Ja.
Super.
Wauw.
Klinkt als een soort
een mooi verhaal.
Textboek ja. Geboorte dit.
The ja, dream. Ik gun het iedereen.
Ja, hoe zo. Trots was je op jezelf?
Ja, eigenlijk niet per se heel trots. Gewoon van oké. En maar mijn vriend zei wel, jij bent echt gemaakt voor dit. Jij bent hier echt voor gemaakt, hè? Ja, zo lief.
En hoe keek je naar hem?
Ja, ik was ook heel blij met hem. Hij was ook nu echt wel nog veel meer betrokken. Omdat hij gewoon veel meer wist wat ik ook van hem wilde. Hoe ik vond dat hij betrokken kon zijn. Want ja, hij dacht, ja, zij kan dit gewoon allemaal zelf. Wat zit ik hier nou nog omheen een beetje te doen? Maar nu wist hij dus gewoon van oké, ik moet er gewoon achter zitten. Gewoon duwen op dat drukpunt en af en toe op de schouders drukken. Daar is ze gewoon blij mee. Dus dat was hij dan ook gewoon heel druk aan doen.
Ja, ja, prachtig.
Ja, zo kan het ook, hè? Dat, ja. Een verhaal is zo knip en klaar eigenlijk gewoon.
Ja, geen knip dus.
Nee, geen knip.
Ja, klaar. Nee, maar gewoon ook goed voorbereid. Ja, heel duidelijk wel. Ik denk wel dat wat ik heel erg uit jouw verhaal hoor, is dat jij wel ook in het leven, denk ik, een heel goed leiding, persoonlijk leiderschap kan nemen. En dat is natuurlijk wel een kunst, en helemaal misschien bij een eerste, dat je dat heel goed als vrouw kan. En dat kun je trainen, maar dat jij hebt dat. Jij hebt dat een beetje van jezelf.
Ja, ik denk ook wel, als ik iets spannend vind, dan duik ik er juist gewoon helemaal in. Terwijl ik kan me ook heel goed voorstellen dat vrouwen denken, oh, dit wordt wel, ik vind het doodeng, ik vind het zo spannend. En dan een soort van bevriezen.
Ja. Struisvogel tactiek. Ja.
En dat is juist zonde, weet je. Overal waar je angst voor hebt, ga duiken in die angst. Ga onderzoeken, waar komt dat vandaan? Nee, is het een reële angst? Stel, het is een reële angst, want dat kan. Oké, wat zijn dan mogelijke oplossingen of dingen die je kan doen mocht dit gebeuren? Ja. En bespreek die angsten met je partner als je die hebt. En
met je verloskundige. Precies, ja. Ja, ga
maar
loop aan.
Er niet voor weg. Nee, nee. Zeker niet.
Nou, mooie tip. Boodschap, ja. Ja, goede boodschap. Dit, lieve Milou.
Ja.
Dit was hem.
Oh, was dit hem?
Ja.
Ja. Ja, dit was het. Ja, snel hè?
Heel snel.
Ik vond het een superleuke aflevering. Nou, dankjewel dat je er was.
Ja, bedankt.
Ja, bedankt dat ik mocht komen.